Ik ben in Middelburg. Mijn naam is Stijn. En naast wie zit ik?
Naast Rut.
Ja, of ik zit eigenlijk tegenover jou aan een hele mooie tafel. Dit is jouw woonkamer.
Ja, dat klopt.
Ja, en ik ben hier ook al een tijdje, want ik ben bij je blijven logeren voor een nachtje.
Ja, en lekker geslapen ook nog.
Ja, voor mij is dat natuurlijk een fantastisch iets om even naar Zeeland te komen, want dat is natuurlijk de provincie. Dit is de provincie waar jij woont. Is dit ook de regio waar je bent geboren?
Nee, ik ben geboren en opgegroeid in Limburg.
En waar ben je precies geboren? In welke plaats?
Ik ben geboren in de plaats Neer. En dat ligt tussen Venlo en Roermond in.
Ja, dit is de podcast Geluksbesef. We praten hier over geluk en wat geluk voor jou doet in je leven. Of je een formule hebt voor geluk. En geloof je in een formule voor geluk?
Ik geloof niet zozeer in een formule voor geluk die voor iedereen hetzelfde is. Maar ik geloof wel dat je voor jezelf een visie of een missie kan vinden om geluk in je leven te brengen.
Heb jij die gevonden voor jezelf dan?
Ik weet wel waar ik gelukkig van word. Ik denk dat ik een heel eind op weg ben. Ik weet niet of ik er al ben.
Ja, ik heb ook in de laatste paar podcasten gezegd, je hebt verdriet nodig om soms geluk te kennen. En met hoeveel geluk heb je in je leven en hoeveel verdriet is natuurlijk ook een beetje de basis waar we over praten. Heb jij veel verdriet gekend?
Ik heb heel veel verdriet gekend, ja.
Is dat iets waar je nu ook makkelijk over praat of is dat ook wel soms nog steeds moeilijk?
Het is voor mij nooit echt makkelijk om over verdriet te praten, maar ik vind het wel heel belangrijk, dus ik doe het wel.
Ja. Je bent ook veganist, hè?
Ja, klopt. Daar word ik onder andere heel gelukkig van.
Ja. Is dat iets wat sowieso echt je missie is of je doel in het leven?
Veganisten zijn, nee. Ik vind het wel belangrijk. Het is ondertussen onderdeel van wie ik ben. Maar het is eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen per toeval ontstaan, maar het is meer ontstaan in mijn leven dan dat ik zelf bewust die keuze heb gemaakt.
Ja, en ik ben hier dus al een dag en ik heb met je gedineerd. Je hebt heel lekker gekookt. Nou, ik heb een beetje mee willen koken. Maar vanochtend heb je een hele lekkere bowl voor me gemaakt. Wat was dat precies?
Dat was een mango smoothie bowl met allemaal lekker fruit erop en havermout erop en zaadjes erop. Lekker.
Dat eet je elke dag?
Ik eet elke dag wel divers, ja. Heel belangrijk.
En hoe komt het dat je dat zo bent gaan doen?
Ik ben voor mezelf gaan zoeken naar voeding waar ik meer energie van krijg. En waar ik de dag lekker mee doorkom zonder dat ik een schuldgevoel heb of zonder dat ik me energie wegvoel vloeien door het eten. En dit werkt voor mij ontzettend goed.
En je bent tegelijkertijd ook ondernemer, hè? Je bent druk aan bezig met mensen om ze dan in een goede ik te zetten of zo?
Ja, klopt. Ja, als personal trainer focus ik op mensen die psychisch tegen dingen aanlopen. En ik probeer ze dan juist door in het fysieke te komen te helpen om psychisch ook weer meer balans te vinden of meer zichzelf terug te vinden.
Vragen ze dan ook aan advies van, je bent veganist, van kun je me helpen om ook veganist te worden? Of zijn ze nog niet zo snel van veganist willen worden?
De meeste klanten die ik begeleid, die hebben wel een interesse. Die zien dan dat ik veganistisch eet en die zijn dan toch wel nieuwsgierig van hoe doe je dat? Ik ben geen voedingsdeskundige, dus ik zal niet heel snel echt advies geven aan mensen. Dit werkt voor jou, maar ik ben wel bereid om de kennis die ik heb te delen. En dat doe ik dan ook.
Je hebt een zachte G, maar die hoor je niet zo extreem meer. En je woont al een tijdje in Zeeland. Hoe is dat?
Hoe is wat? Een zachte G hebben of in Zeeland wonen?
Ja, dat allemaal. Dat is toch jouw leven?
Ik weet niet of dat mijn leven echt definieert. Ik ben er zelf niet zo mee bezig. Ik ben niet iemand die de rest van mijn leven in Zeeland wil wonen. Het is niet de provincie waar ik het meest gelukkig van word. Maar hier wonen heeft me ook heel veel gebracht.
Maar je hebt hier ook een hele moeilijke tijd gekend, hè?
Ik heb overal waar ik gewoond heb tot nu toe een moeilijke tijd gekend. Maar hier heb ik wel iets meegemaakt wat mijn leven heel erg veranderd heeft. Ja.
Kun je jezelf omschrijven in een paar woorden? Van hoe zou je zeggen, dat is nou Rut?
Heel direct, open, soms op het lompen af. Over het algemeen heel vrolijk en energiek. En ik denk wel positief, meestal.
En soms is het een beetje lastig om positief te zijn als mensen je bijvoorbeeld ook te dicht op je huid gaan zitten misschien?
Ik vind het lastig om positief te zijn op het moment dat er onrecht in het spel komt. Of op het moment dat je gewoon dagen achter elkaar ergens last van hebt en dan moet je gewoon even klagen. En dat is ook helemaal goed.
Ja, want in het gesprek wat wij al eerder hebben gehad natuurlijk gisteren en vandaag, vertelde je ook dat je met mensenrechten bezig bent. Mm-hmm. Op wat voor manier is dat in jouw leven gekomen?
Ik ben als kind eigenlijk al heel snel met mensenrechten in aanraking gekomen, omdat mijn vader voor Amnesty International vrijwilligerswerk deed. En ik dus ook al heel vroeg kennis had van mensenrechten. En op een gegeven moment merkte ik dat mijn eigen mensenrechten niet altijd gerespecteerd werden. Ik moest bidden in de klas. En dat wilde ik niet. En dat moest toch, want ik zat op een Rooms-Katholieke school. Ja, en toen heb ik wel aangegeven van, hey, ik heb recht op vrijheid van religie. Dus jullie mogen mij niet verplichten om te gaan bidden. En van daaruit heb ik dat eigenlijk niet echt nog als activisme opgepakt. Maar ergens in groep 7 of in groep 8 ben ik met mijn vader mee gaan doen met handtekeningen verzamelen. En langzaam steeds meer die wereld ingerold.
Ja, groep 7, groep 8. Hoe oud ben je dan op die manier?
10, 11, 12 jaar. Rond die leeftijd.
Dus je was best wel een rebelletje al zo vroeg.
Ik weet niet of dat rebels is. Ik denk dat het misschien wel het tegenovergestelde van rebels is. Je wil een mooiere wereld. Ik weet niet of dat rebellie is.
Ja, maar in ieder geval voor de mensenrechten opkomen is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat je daar natuurlijk ook zicht op had. Wat voor gezin ben je geboren? Kun je iets vertellen over je jeugd? Van uit wat voor gezin je komt? Vader, moeder?
Ja, ik kom uit een heel mooi gezin. Ik vond dat als kind absoluut niet. Ik had een hekel aan mijn ouders, want die zeiden wat ik wel en niet mocht doen. Ik denk dat elk kind dat heeft. Maar ook wel uit een lastig gezin. Mijn vader was bijvoorbeeld homoseksueel. Mijn moeder is heteroseksueel en ze zijn nog steeds getrouwd en houden ontzettend veel van elkaar. Maar ik heb als kind wel gemerkt dat dat anders was, zonder dat ik wist wat dat precies was. Ik was zelf als kind al heel snel ook geïnteresseerd in meisjes, dus dat was ook al raar. Dat had ik zelf niet door dat dat raar was. Maar dat werd mij op school wel duidelijk gemaakt dat dat niet zo normaal was. En ik heb ook nog een oudere broer. En waar ik op school al gepest werd, pestte mijn broer thuis af en toe nog vrolijk verder. Dus ik voelde mezelf thuis niet altijd echt veilig. Ik ben op mijn 17e ook het huis uitgegaan omdat ik gewoon klaar was thuis. En daarna ben ik eigenlijk pas een hele goede band met mijn gezin op gaan bouwen.
Ja, je zei het al, Rooms-Katholieke opvoeding, kerk, school, dat soort dingen kom je dan allemaal tegen. Je moet bidden. En nou, een broertje die je pest, hoe is die relatie nu? Ga je nog met elkaar om of is dat eigenlijk, ik wil je nooit meer zien?
Nee, ik ga best wel leuk met mijn broer om. Ik ga met mijn broer niet heel diep in de relatie zitten. Daar heb ik ook geen behoefte aan. Maar ik hou wel van hem en het is ook gewoon heel gezellig als ik er ben of als hij hier komt. En hij steunt me echt enorm. Ik denk dat als ik kijk naar wat hij de afgelopen jaren voor mij heeft gedaan in de moeilijke periode de laatste jaren, dat ik echt wel heel veel geluk heb met zo'n broer en ook met zijn vrouw. Hij heeft echt een ontzettend mooie vrouw. Ik vraag nog steeds af hoe zij het bij hem uithoudt. Maar goed, ze zijn heel gelukkig, dus dat is heel fijn. En ja, wat ik zeg, met mijn ouders heb ik ook ontzettend goed en warm contact. En ik zou echt niet zonder mijn ouders willen. Dat is wel een angst die ik de laatste jaren heel erg heb gehad, dat zij ook uit mijn leven zouden raken.
Ja, ik woon op 3 uur afstand van jou, Alkmaar, Middelburg. Maar je ouders zitten ook op iets van 2 uur afstand, denk ik, hè?
Ja, mijn ouders 2 uur en mijn broer 2,5 uur.
Ja, want Limburg, je had het over Roermond, volgens mij?
Ja, ja, in het dorpje Neer dus. En dat is van Middelburg Neer is op dit moment 2 uur rijden ongeveer.
Hoe omschrijf je die regio? Wat is dat voor, wat zie je daar? Wat is dat voor, wat leeft daar?
Jeetje, wat een vraag. Wat voor mij daar heel belangrijk is geweest, dat is de natuur. Heel veel bos, heel veel ruimte om naar buiten te gaan. Hele fijne geuren, natte aarde, dennenbomen, eikenblaadjes, dat soort geuren. Dat is wat voor mij die omgeving heel erg typeert. En tegelijkertijd is er heel veel landbouw, ook wel wat veeteelt. En tegenover ons huis was een zwembad. Dus ik ben wat dat betreft echt een waterrat. Altijd buiten geweest, altijd aan het spelen geweest in de natuur, altijd aan het zwemmen. Dat typeert voor mij die omgeving. Maar tegelijkertijd ook wel heel veel verdriet van mijn jeugd. Dat ik veel gepest ben, dat ik daar niet thuis hoorde, me niet veilig voelde. En dat zit er ook wel heel erg in. Dat heeft voor mij ook wel een aversie tegen de regio. Het heeft mij een aversie gegeven omdat ik nu denk van ja, ik wil daar niet meer wonen. En dat komt echt door het gepest zijn.
Ja, pest is natuurlijk verschrikkelijk en dat brengt heel veel verdriet. Op het moment dat je dat moet verwerken, hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je in je hoofd daarmee om?
Wat voor mij heel erg heeft geholpen is steeds teruggaan naar de situatie en eigenlijk mezelf daar als kind zien. En dan mijn volwassen ik daarnaast zetten en het kind in die situatie geven wat het toen nodig had. Heel erg visualiseren en teruggaan in die kindsituatie. En steeds denken, oké, maar wat heb ik in die situatie nodig? Steeds weer visualiseren, steeds die herinneringen oproepen. En dan steeds weer vragen, oké, maar wat heeft dit kind nu nodig? En dat als gezonde volwassene aan dat kind geven. En zo heb ik dat langzaam kunnen verwerken.
Kinderen kunnen keihard zijn, hè? Ik werd vroeger ook gepest en dan zeiden ze, je hebt een flaporen en dat soort dingen. Maar waar werd jij om gepest? Je bent toch een hartstikke leuk mens?
Nou, of ik leuk ben, dat is natuurlijk een mening waar niet iedereen hetzelfde over zal denken. Maar ik was wat intelligenter en ik had heel snel een eigen mening. En dat werd binnen de klas niet altijd gerespecteerd of gewaardeerd.
En dan kom je ook nog eens met die mensenrechten aan?
Ja, dan kom je met mensenrechten aan, met aangeven dat dingen onrechtvaardig zijn, met niet mee willen bidden, met niet meedoen met de godsdienstlessen. Tenminste, ik deed wel mee met de godsdienstlessen, maar ik ging niet oefenen voor de communie. En dan had ik bij de godsdienstlessen wel weer de meest kritische vragen en ja, altijd net even anders.
En je zei het net al, je vader die was homoseksueel. Jij zelf vond het ook wel leuk om meisjes te ontmoeten en dat soort dingen. En dan voelde je andere dingen. Hoe is dat in je leven gegroeid? Hoe is dat verder gegaan?
Nou, ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad dat mijn vader homoseksueel is. En ik dus dat ook wel in de opvoeding als iets heel normaals heb meegekregen. Ik dacht heel lang dat ik biseksueel was, dus dat ik op mannen en op vrouwen viel. Totdat ik in een sportschool werkte waar een collega mij uitlegde dat hoe ik biseksualiteit uitlegde eigenlijk panseksualiteit is. Omdat ik op mensen val en ik zie vaak eerst of ik iemand leuk vind en dan pas fysieke kenmerken. Dan pas valt mij op of iemand een mannetje of een vrouwtje is of misschien iets ertussenin of misschien geen van beide. Ik ben er helemaal niet mee bezig. Iemand heeft een uitstraling en die kan aantrekkelijk zijn. En je kan een verbinding voelen met iemand en dat kan fijn zijn. En op die manier is voor mij een relatie of in ieder geval een aantrekkingskracht voor me gegeven. En doordat ik leerde dat panseksualiteit heette, heb ik daar ook wel veel makkelijker mee om kunnen gaan. Omdat ik toen eindelijk voelde van, ja, dit omschrijft wat ik voel. En dat hielp mij.
En je zei het net al dat je als kind best wel veel tegenstrijd kreeg naar de dingen die je dan zei. Of dat je dan op een gegeven moment discussies had of ja, ook gepest werd. Pest is iets wat natuurlijk heel hard aankomt en dat blijft altijd bij je. Als je nu kijkt, ben je dan daar bovenuit gegroeid en heb je het los kunnen laten? Of blijft het op een bepaalde manier ook nog je soms beïnvloeden?
Nee, dat beïnvloedt. A, het beïnvloedt en B, het heeft ook gedefinieerd wie ik ben. Helemaal losgelaten, nee. Er zijn echt nog wel situaties die ik nog aan het verwerken ben. En tegelijkertijd heeft het me ook wel heel erg gemaakt tot wie ik ben. Het heeft me heel erg in mijn kracht gezet. Doordat ik heb geleerd dat ik gewoon mezelf mag zijn. Dat mensen altijd wel een mening over je hebben.
Je luistert naar de podcast Geluksbesef. Leuk dat je luistert. En deel de podcast een keertje. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat je beseft wie je bent en dat je in je kracht gaat staan. En dat doe je dus ook met je werk, hè?
Ja, en ik ben niet alleen personal trainer, ik ben ook docent bij een hogeschool. En ook daar probeer ik met de studenten wel echt te kijken van waar zit hun kracht en wat hebben zij nodig om verder te groeien. Krijgen we gelukkig ook ruimte voor in ons werk om daar echt mee bezig te zijn. En ook met de mensen die ik hier train, ga ik altijd kijken naar wat heeft deze persoon nodig om een stapje verder te kunnen zetten. En zij vragen mij actief om die rol op me te nemen. Dus dan probeer ik ook wel heel erg met hen te kijken. Waar zit die stap? Wat heb jij nodig? En hoe gaan we dat vormgeven?
Kun je beschrijven hoe jouw dag begint en hoe een beetje jouw dag is?
Ja, dat kan ik wel. Mijn dag begint eigenlijk altijd om 6 uur. Bijna altijd om 6 uur. Dan neem ik meestal heel even de tijd om te mediteren of even een mood te zetten voor de dag. Even te bepalen van wat moet ik vandaag allemaal gaan doen, hoe gaat het eruit zien en wat wil ik daarin bereiken en hoe wil ik me daarbij voelen. Dan opstaan, hondje uitlaten, meestal 3 kwartier, 1 uur. Lekker ontbijten en dan kan het zijn dat ik ga sporten of dat ik aan het werk ga. Dat verschilt een beetje per dag. En dan lekker lunchen. Daar besteed ik ook altijd wel tijd aan. Als die tijd er niet is, dan zorg ik dat de lunch er al is de dag ervoor. Zodat ik wel gewoon gezond kan blijven eten. En meestal is het dan vroeg op de avond of in de namiddag alweer avondeten. En dan in de avond ook nog werken in de sport. Dus dan in de avonduren veel personal training of groepslessen geven. En tussendoor 's middags hondje uitlaten, 's avonds hondje uitlaten en dan lekker op tijd naar bed.
Ja, je zegt het hondje uitlaten. We hadden er nog niet benoemd, maar Shadow, ze ligt lekker op de bank hier. In het midden van je plaats van je woonkamer zit dan nog een boksbal. En wat zie jij nog meer in je eigen woonkamer?
Ik zie heel veel hele fijne hulpmiddelen voor het sporten. Ik heb een fiets staan, gewichten staan en tegelijkertijd heel veel plantjes. Daar word ik heel gelukkig van. Lekker veel kleuren, groen en paars en roze en rood. En tegelijkertijd ook mijn studieboeken, waar ik altijd van vind dat ik er meer aandacht aan moet besteden.
En hoe omschrijf je de omgeving? Op het moment dat je de deur uitloopt, waar kom je dan terecht?
Ik woon echt in een buitenwijkje van Middelburg, aan de rand van Middelburg. Voorheen ook echt aan de definitieve rand en dan meteen lekker de akkers en de koeien in de wei. Er was hier een hobbyboer, die had 2 koeien en die stonden altijd in de wei. En dat was altijd heel fijn om naar te kijken, om contact mee te hebben en dan lekker de parken in. Dat is dan meer iets meer richting de bewoonde wereld. Maar ze zijn op dit moment aan het bouwen, er komt een wijk naast. Dus nu is het de rand van Middelburg naast het bouwterrein. Dat vind ik wel jammer.
Ja, ik heb even met je mee kunnen lopen gisteravond, of gistermiddag was dat. Een kleine wandeling gemaakt en jij bent wel echt van het wandelen, hè?
Ik vind wandelen heerlijk, ik vind buiten zijn heerlijk. Als het zou kunnen, zou ik buiten leven.
Ja, de winter is nu weer een beetje aan het ophouden. Er was nog ijs vorige week en nu zie je het allemaal weer een beetje opkomen.
Ja, de plantjes in de tuin beginnen ook op te komen. Ik zie de narcissen en de krokussen langzaam hun kopjes boven de aarde uitsteken. Ja, het is heerlijk. Ik hou net zo van de winter als van de lente, als van de zomer, als van de herfst. Elk seizoen heeft zo zijn mooie dingen. In de winter kan je lekker genieten van de kou en van de sneeuw en van de mooie uitzichten als de vrieskou is geweest. Dat vind ik geweldig. En ik hou ook echt van kou. Maar ja, zoals de lente begint en het nieuwe leven begint, zoals ze dat dan altijd noemen, ja, daar geniet ik ook van.
En Shadow, die ligt dus nu lekker op de bank, jouw hondje. Wat voor hond is zij?
Het is een Hollandse herder. En zij is misschien nog wel energieker dan ik, enthousiaster dan ik en ontzettend lief.
En speels, hè? Vooral als ze een bal in de mond heeft.
Ja, ze is heel speels en ze heeft ook nooit genoeg aandacht. Ze wil altijd spelen, altijd aandacht, altijd meer, altijd uitdaging. Ja, is geweldig.
Kun je daar vertellen hoe dat ontstaan is, dat je op een gegeven moment een hond hebt in je leven?
Ja, ik had met mijn man had ik samen een hond, een beagle. Beagles zijn niet mijn favoriete rashonden. Eigenlijk had mijn man die beagle al toen wij elkaar leerden kennen. En op een gegeven moment had ik zoiets van ja, leuk die beagle, maar ik wil ook een echte hond. Ik had op dat moment een kat, die was redelijk aan het einde van haar leven. En mijn man had het heel zwaar en ik hou heel veel steun uit huisdieren. Dus het was voor mij heel belangrijk om naast alle steun en alle mantelzorg die ik moest geven, ook iets te hebben waar ik rustig van werd en gelukkig van werd. En waar ik mijn emoties kwijt bij kon. En er was wel een goede kans dat mijn kat ging overlijden. Dus toen heb ik met hem overlegd dat er een echte hond zou komen. En dat werd dus Shadow, de herder. En die heb ik 2,5 jaar geleden gekocht bij een vriendin. Die kreeg een nestje. En ik had al heel veel onderzoek gedaan naar wat voor ras bij mij zou passen. En de Hollandse herder stond wel vrij bovenaan dat lijstje. En zij ging een nestje Hollandse herders krijgen, dus dat was perfect.
Nu ongeveer 2,5 jaar geleden?
Ja, in oktober kregen we de hond.
En je zegt al, man, je bent getrouwd geweest.
Ja, klopt. Ja, ik ben een jaar, een maand en een dag getrouwd geweest.
Hoe was dat?
Het trouwen zelf was voor mij een opluchting. En dat kwam omdat mijn man echt zware depressies had. En hij had de jaarwisseling voordat wij trouwden, had hij nog een serieuze poging gedaan. Is hij in het ziekenhuis terechtgekomen. En toen hadden we al trouwplannen, de bruiloft stond al gepland. Maar ik wist helemaal niet of we dat zouden redden. En ik heb nooit echt veel waarde gehecht aan het huwelijk. Ik vond dat altijd maar een beetje onzin. Want ja, je houdt van elkaar, dus dan is het toch prima. En dan hoef je toch niet per se te trouwen. En op dat moment realiseerde ik me dat het ook een soort van extra waarde heeft, omdat het naar de buitenwereld toe je relatie ook als echt bestempelt. En het maakt dingen veel definitiever dan wanneer je niet getrouwd bent. En dat werd voor mij dus op dat moment ineens heel belangrijk. Na die zelfmoordpoging waarbij die in het ziekenhuis kwam, was het zo belangrijk dat we dat nog zouden redden. Dat ik hem ook echt heb gevraagd van, joh, al doe je het nog een keer, doe het alsjeblieft de dag na de bruiloft.
Hoe lang waren jullie toen al bij elkaar? Want je had al een tijd in een relatie dus.
Ja, ik weet niet precies hoe lang we bij elkaar zijn geweest, want ik ben heel slecht in data. Maar ik ben in totaal ongeveer 3,5 jaar, 4 jaar bij hem geweest.
En het moment dat hij besefte dat hij niet meer wilde leven, was eigenlijk al het begin van jullie relatie? Of?
Hij heeft voordat wij bij elkaar kwamen al met zware depressies gekampt en al heel vaak de overweging gemaakt om uit het leven te stappen. Ook een aantal keer echt op het punt gestaan om dat te doen. En ik voelde eigenlijk toen wij elkaar leerden kennen ook meteen wel van, er zit hier iets in. Daar hebben we ook heel veel over gepraat. En ik heb dat toen ook wel geaccepteerd als zijnde een onderdeel van wie hij was.
Je bent getrouwd geweest, je verliest je man, doordat hij zelf niet meer wil leven. Wat doet dat uiteindelijk met je?
Mijn leven stortte in. Ik had op dat moment echt niet het idee dat ik nog wilde leven. Zelf ook niet. Ik was echt klaar mee. En ik ben naast mijn man in die tijd ook mijn gezin kwijtgeraakt. Hij had 3 kinderen die er de helft van de week kwamen. En dat werd steeds minder. Wat prima is voor hen, maar voor mij was dat ontzettend moeilijk. Ik heb daar echt heel zwaar mee gehad.
Opeens was je ook alleen. Ja, je had wel de hond natuurlijk, Shadow, maar...
Ja, ik had toen ook nog de Beagle. Die is ondertussen verhuisd naar de kinderen. Maar, en mijn ouders waren hier veel, mijn broer was hier veel, mijn vrienden waren hier veel. Dus ik was niet alleen in fysieke zin, maar emotioneel wel. Absoluut.
En dan voel je veel pijn, veel verdriet, veel eenzaamheid, denk ik.
Ja, ontzettend veel. Het was, ik denk dat het goede woord wanhoop is. Ik voelde wanhoop en ik wist ook niet meer. Ik wist niets meer. Eigenlijk komt het daarop neer. Ik wist niet meer wat ik wilde. Ik wist niet meer hoe ik moest leven. Ik had geen zin meer. Nergens niet in. Ik wist niet waar ik het voor deed. Ik ontbeet ook niet meer als mensen me niet dwongen. Ik at bijna niet meer. Ik wilde niet naar buiten. Ik wilde niks meer doen. En ik had mijn hond, dus ik moest naar buiten. Ik heb wel die verantwoordelijkheid altijd gevoeld. En ook genomen. Maar ja, nee, mijn wereld is echt volledig ingestort.
Hoe overkwam het of gebeurde het je? Was je erbij dat hij op een gegeven moment dat duidelijk liet merken? Of kwam je hem op een gegeven moment tegen en toen was hij overleden? Wat is er?
Nee, we zijn de week daarvoor nog op vakantie geweest. En die week daarvoor was al een beetje raar. Ik had een cursus en daarna zouden we meteen op vakantie gaan. En ik had er gezegd van, nou, weet je, kom lekker alvast naar Amsterdam. Dan kunnen we daarna van daaruit vliegen. Ik betaal de hotelovernachting wel, dat is geen probleem. Nou, dat wilde die allemaal niet, dat was allemaal heel ingewikkeld. En mijn vader die heeft toen hier op de dieren gepast. Dus toen 2 honden en een kat nog. En die kwam dus hier. En die had ook al zoiets van, het zit niet helemaal lekker. Nou, toen is mijn man naar Amsterdam gekomen. Toen zijn we op vakantie gegaan. En die vakantie was echt verschrikkelijk. We hadden alleen maar ruzie. Het was niet gezellig. We steunden elkaar niet. Voor de kinderen, die waren af en toe een beetje aan het zeuren. En ik was daar een beetje klaar mee. En op een gegeven moment heel veel ruzie over gehad. En we zijn ook echt wel met ruzie teruggekomen. Ik had echt het gevoel, ik weet niet wat er aan de hand is. En of hij heeft gelijk en ik doe van alles fout. Of er is wat anders aan de hand. Maar ik kon het niet plaatsen. Ik kon niet plaatsen wat hij allemaal zei. Ik kon niet plaatsen waarom we ruzie hadden. Waarom het zo heftig was. En toen ook zoiets van, nou weet je, de kinderen die gaan dadelijk, als we thuis zijn, gaan ze weer naar de moeder toe. Dan praten we dan wel. Dus we hebben hier nog 1 nacht geslapen. En ik ben 's ochtends gaan sporten. En toen kwam ik terug en toen was het huis leeg. En niet leeg als in de spullen weg, maar er was geen energie meer. En ik heb dat toen genegeerd. Ik herkende het gevoel wel van zijn vorige poging. Maar ik kon dat niet toelaten. Ik heb dat echt geblokt. En ik heb toen op een gegeven moment... ik ben gewoon lunch gaan maken en ik ben even filmpje gaan kijken. Ik denk, oké, ik moet nu echt de hond uit gaan laten. En toen dacht ik, Rut, wat ben je aan het doen? Je bent aan het negeren wat je voelt, want je weet donders goed dat het niet klopt. En toen ben ik natuurlijk even door het huis gelopen. En ja, dat was inderdaad leeg. En toen heb ik de politie gebeld en die hebben me uiteindelijk gevonden.
Ja, dat is een heel schokkend moment. En ja. Dat is natuurlijk iets wat altijd op je netvlies blijft zitten. Dat moet je niet zomaar natuurlijk kunnen verwerken, want dat blijft bij je. Dat is iets heel lastigs om dat te kunnen verwerken. En je wil het verwerken.
Ja, ergens wil je het verwerken, ergens wil je het ook niet verwerken. Het liefst zou ik het gewoon allemaal negeren en wegstoppen en er niet meer aan denken. Alleen, als je het dan hebt over geluk, dat ga je niet vinden als je dit soort dingen ontkent. Dit is onderdeel van mijn verhaal geworden. En daar moet ik dus ook wat mee. Zoals ze dat dan heel mooi zeggen, het moet een plekje krijgen. Nou, ik vind dat eigenlijk niet zo'n mooie uitspraak. Want het is niet dat het een plekje moet krijgen, maar je moet het wel genoeg aandacht geven waardoor je er vrede mee hebt.
Betekent het dat je het nu op een gegeven moment omarmt?
Steeds meer. Ik kan ook de mooie dingen ervan inzien. En dat klinkt misschien heel vreemd. Maar mijn man was echt heel ziek. Mijn man had al jarenlang depressie en was jarenlang aan het vechten. En ik heb gezien hoeveel dat gevecht hem gekost heeft en hoe die heeft geworsteld. En ik heb gezien hoe ongelukkig die was en wat hij allemaal wel heeft gedaan om te proberen het te overleven. En wat ik nu zie is, hij heeft rust. Hij heeft rust gevonden. En voor zijn kinderen vind ik het misschien nog wel veel zwaarder, want ik weet niet of zij dit ooit zullen kunnen snappen. Maar ik zie de rust die hij heeft en ik gun hem die rust ook echt. En dat is belangrijk.
Natuurlijk heb je, als je trouwt, heb je een fantastische dag, denk ik. Je hebt een geluksmoment op dat moment.
Ja, zeker. Ja, wij gelukkig wel. Ik hoor ook wel heel veel bruiloften die heel stressvol zijn. Maar we zijn heel dicht bij onszelf gebleven in de bruiloft. En het was heel mooi.
Was het een zonnige dag?
Het sneeuwde. Ja.
En hier in Middelburg, dus je liep in het centrum daar?
Ja, we zijn getrouwd in het oude stadhuis. Voor de wet dan. Mijn vader die was bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Dus die heeft ons getrouwd. En daarna zijn we naar de kerk van mijn man gegaan. En daar hebben we ook voor zijn God het jaarwoord gegeven.
Ja, en jij was op dat moment natuurlijk niet meer gelovig, want dat was je als kind al niet meer. Hoe is dat om met iemand te leven die zo met God leefde?
Hij was priester, dus voor hem was het geloof een zekerheid in zijn leven. Gewoon een gegeven. En hij heeft echt vanaf kinds af aan heeft hij het geloof ook omarmd. Dus dat was voor hem een onderdeel van wie hij was. En wij zaten qua normen en waarden heel dicht bij elkaar. Dus het was heel makkelijk om met hem te leven. Wij hoefden niet veel te bespreken om te kijken wat we van iets vonden of wel op één lijn zaten met dingen. We zaten met heel veel dingen gewoon automatisch al op één lijn. En ik wilde wel altijd weten hoe het voor hem was, want de relatie die hij met God had, die ken ik niet. En die heb ik in die tijd wel proberen te begrijpen. Maar ik weet niet of dat ooit echt gelukt is.
Wil je voor deze podcast nog één keer zijn naam noemen?
Ja, hij heet Remco Robinson.
Remco heeft jou ook in feite naar het veganisme gebracht, want je was al wel vegetariër. Maar hij was toch wel wat bezig met die verandering.
Ja, klopt. Ja, toen wij elkaar leerden kennen was ik net 3 jaar weer vlees aan het eten. En nou, voor hem was het vegetarisme eigenlijk iets nieuws. Dus hij begon net met het vegetarisme toen hij mij leerde kennen. Toen ben ik meegegaan daarin, want voor mij maakt het niet zoveel uit als ik maar gezond kon eten. En op een gegeven moment wilde hij door naar het veganisme. En toen heeft hij mij gevraagd, wat zou voor jou het moeilijkste zijn om los te laten? Ja, kaas. dat vond ik echt heel moeilijk om los te laten. En toen zei hij, oké, als we nou gewoon samen geen kaas meer eten, kun je dan veganist worden? zei ik van, nou, we kunnen het proberen. Ja, sindsdien plantaardig gaan eten en steeds meer in mijn leven veganistisch gaan maken. Toen hij overleed waren we nog niet zover dat we alle cosmetica veganistisch hadden. En ik heb nu nog steeds heel veel resten van die tijd staan. Die dan nog niet veganistisch zijn, die gooi ik niet weg, die maak ik op. Maar alles wat ik nieuw koop is wel, in zoverre ik geen fouten maak, veganistisch.
Hij was een hele aardige, zachtaardige man, hè? Hij geloofde en hij was veganist.
Ja, het was een schat. En ook wel heel erg begaan met de wereld. Hij droomde echt van een betere wereld waarin iedereen lief voor elkaar was en waarin de vrede was.
Als trainer ben je bezig met mensen, met jongeren, misschien kinderen ook af en toe?
Ja, heel veel tieners. Niet onder de 15 over het algemeen. Dat vind ik een hele moeilijke doelgroep daaronder. Ook wel weer richting de oudere mensen. De leeftijd is voor mij niet heel belangrijk als het maar niet te jong is. Want wat ik zeg, daar kan ik zelf gewoon niet heel goed mee omgaan. En daarin ook wel aan het zoeken naar wat mensen gelukkig maakt.
Ja, nou leef je tussen Vlissingen en Middelburg eigenlijk. Dus is dat een gebied waar veel ouderen leven ook? Of zitten hier heel veel jongeren ook echt?
Ik heb echt geen idee hoe de demografie hier is. Ik weet wat in mijn leven de contacten zijn en die zijn heel divers. Als ik de nieuws van een paar jaar geleden mag geloven, dan is het hier ontzettend aan het vergrijzen geweest. Terwijl ik toch ook heel veel jongeren zie. Ik heb geen idee hoe de echte demografie op dit moment is hier.
Ja, het nieuws van de afgelopen week was dat er twee jongeren met een messteek overleden waren. Of dat er zeg maar best wel veel messen ook worden gedragen in Nederland. Merk je dat hier in deze buurt ook?
Ik merk hier wel dat er af en toe onrust is. Maar ik weet niet of het hier heel veel anders is dan in de rest van Nederland. Ik kan me voorstellen dat er verschillen zijn, want het is gewoon een rustigere provincie. Er gebeurt hier minder dan in de Randstad. Maar ik merk wel zeker degelijk dat als je 's avonds of 's nachts over straat loopt, dat je af en toe eventjes wat onrust ziet of hoort, of wat minder fijne mensen tegenkomt die misschien niet altijd het goede in de zin hebben.
Ja, gelukkig gaat de Nederlandse overheid meer doen om de ouders ook aan te pakken en om messen te bestrijden en te beboeten. Volgens mij wordt er zelfs €2500 als boete uitgegeven. Maar dat soort dingen worden natuurlijk wel heel belangrijk, hè? Dat er goed met elkaar om wordt gegaan, dat er goede regels zijn. Hoe vind jij dat? Hoe zijn de wetten nu in Nederland?
Ik heb me niet helemaal verdiept in hoe de wetten in Nederland op dit moment zijn. Ik denk dat het uitgangspunt van mensen die de wetten maken altijd is om een mooiere samenleving te maken. En ik loop zelf niet aan tegen wetten of regelgeving waar ik moeite mee heb. Zelfs niet met de coronacrisis. Wil niet zeggen dat ik het overal mee eens ben of dat ik overal de positieve effecten van inzie. Ik ben vooral heel blij dat ik het zelf niet hoef te verzinnen. Maar als ik dan om me heen kijk en inderdaad de emotionele problemen zie die het veroorzaakt, of de ondernemers die over de kop gaan, dan doet dat pijn in mijn hart. En tegelijkertijd denk ik, we moeten uiteindelijk het wel met z'n allen rooien. En je hebt er niks aan als je steeds maar de verdeeldheid opzoekt. Dus ook in die wet en regelgeving die we al in Nederland hebben, probeer ik altijd uit te gaan van het positieve. En ja, toch te kijken hoe kunnen we de verdeeldheid verminderen. En hoe kunnen we daarin elkaar tegemoet komen. En gewoon wel accepteren dat we misschien niet altijd met elkaar eens zijn. Maar wel kijken hoe we dan met elkaar om kunnen gaan, terwijl we het misschien niet met elkaar eens zijn.
Als je iemand coacht of traint, dan is die persoon soms het niet eens met zichzelf. Hè? Dan zit hij in de knoop met zichzelf. Heeft hij van alles meegemaakt? Nou, dat heb jij zelf ook. Je hebt het al verteld. Wat doe je dan? Wat voor foefjes, wat voor tips, wat voor adviezen, wat voor training ga je door?
Het is personal training. En dat betekent eigenlijk ook precies dat ik niet één trucje of één foefje heb wat ik toepas. Ik kijk naar de persoon die tegenover me zit. En mijn ervaring is dat iedereen iets anders nodig heeft. Ik heb wel een bepaalde structuur in mijn trainingen waar ik begin. Maar waar de ene heel veel heeft aan bevestigende stellingen en daarmee aan de slag gaan, heeft iemand anders veel meer aan gewoon even een uurtje helemaal kapot gaan en stuk gaan. En de bokszak helemaal kapot proberen te slaan om gewoon van alle woede en frustraties af te komen. Dus het is heel erg afhankelijk van waar iemand in zijn energie zit en wat iemand op dat moment aan mij vertelt en wat iemand aangeeft dat hij nodig heeft. En in hoeverre dat met elkaar in lijn is. Want soms zeggen mensen A en is een hele uitstraling B. En dan ga ik toch af op B.
We hebben het over geluk, geluksbesef. Leuk dat je luistert. En mocht je deze podcast willen blijven volgen, druk dan even op de volgknop. En wie weet dat je ook zelfs een keertje mee kan doen. Laat het weten en natuurlijk kun je dan het... Nodig me uit, daar gaat het om. Ik praat met Rut en ik zit hier in Middelburg. Rut, wat is voor jou je grootste wens eigenlijk?
Mijn grootste wens op dit moment is dat ik mijn bedrijf voort kan zetten naar een eigen locatie. Op dit moment werk ik heel veel buiten en ook in mijn woonkamer. Maar ik wil eigenlijk gewoon een locatie waar mensen ook kunnen overnachten. Waar ik cursussen kan geven om nog meer mensen te kunnen helpen. En tegelijkertijd zou ik het wel heel fijn vinden om dat samen te kunnen doen met iemand waarmee ik ook weer een hele diepe band op kan bouwen.
Ja, dus eigenlijk wil je in een plek waar je zeg maar lekker actief kunt doorgaan met trainen. Hoe ziet die plek er dan uit?
Die plek die is aan de rand van het bos. En mijn eigen woonruimte hoeft niet super groot te zijn. Er staan trekkershutten op het terrein waar mensen dan kunnen overnachten. Het is een hele mooie sportruimte. Die bestaat uit 3 ruimtes. Een functionele trainingsruimte, een spinningzaal en een zelfverdedigingszaal waar matten op de vloer liggen, zodat mensen daar lekker kunnen trainen. En er is een mooie gezamenlijke keuken waar mensen ook cursussen kunnen krijgen over voeding. En waar ze ook gezamenlijk kunnen zitten om lekker de dag na te spreken of spelletjes te spelen.
Is er dan ook het idee dat je zegt van je kan een weekend komen of een week komen en dan eet je ook gewoon veganistisch en zo leer je ook de veganistische wereld?
Ja, het uitgangspunt van mijn bedrijf wordt inderdaad dat mensen volledig veganistisch eten. Het kan wel zijn dat bij bepaalde mensen het Eat Lancet dieet gevolgd wordt. Daar zitten dan wel dierlijke producten in, maar dat zal niet het uitgangspunt zijn voor het gros. En daarnaast, ja, als mensen er puur komen voor veganistisch, misschien dat we daar ook wel cursussen voor op kunnen zetten. Maar dat is op dit moment niet de visie van het bedrijf. Het is meer een gegeven dat het bedrijf zo veganistisch mogelijk uitgevoerd zal worden. En ik hoop dat mij dat ook goed lukt. Maar nogmaals, iedereen maakt fouten. Dus het kan heel goed zijn dat ik daar ook bij mijn bedrijf fouten in maak. Maar het uitgangspunt is mensen helpen naar een gezonde levensstijl.
Ja, want wat is Eat Lancet? Je noemt het zo even als term.
Het Eat Lancet dieet is een dieet wat opgezet is door wetenschappers. En die hebben eigenlijk gekeken hoe zou heel de wereld moeten eten als wij in 2050 met z'n allen nog voedsel willen hebben, voldoende. En dat is een dieet waarbij ze dus duurzaamheid en gezondheid als uitgangspunten hebben genomen. En dus de voedselverdeling. En ze zijn gekomen tot een bepaald dieet wat voor iedereen in principe zou werken. En dat, ja, iedereen is natuurlijk iets te overdreven, want er zijn altijd mensen die ergens allergisch voor zijn of iets wel of niet willen of kunnen eten. Maar het uitgangspunt van het dieet vind ik heel mooi, omdat het gewoon echt gebaseerd is op gezondheid en op duurzaamheid.
Ja, misschien ook bewust dat je geen dieren meer wil eten en belasten natuurlijk, want dat is het veganisme. Het gaat vaak om het milieu, het gaat om gezondheid. Nu kom je op dat punt, zeg maar, dat je dan iets wil opbouwen en je zoekt eigenlijk natuurlijk ook iemand. Wat voor iemand is dat?
Het is vooral iemand waarmee ik een hele diepe band aan kan gaan. En dat kan met meerdere mensen. Dat is niet per definitie één soort persoon. Maar wat voor mij wel heel belangrijk is dat het iemand is die open in de wereld staat en die ook een positieve, die positieve uitgangspunten heeft. En als ik echt een ideaal plaatje bekijk, dan is het iemand die ook in mijn bedrijf een rol wil hebben. Maar ik kan iemand niet verplichten om zo'n leven op te bouwen, wat voor mij heel belangrijk is. Het moet wel iemand zijn die heel actief is en die ook wel sporten samen, want ik wil wel dingen samen kunnen doen. Mijn leven draait om sport.
Ja, want je hebt een fiets in de woonkamer eigenlijk staan. Nou ja, die gebruik je natuurlijk niet in de woonkamer. Behalve er staat ook een spinbikefiets. En daar ga je dan ook lekker op zitten. Maar wat voor dingen doe je nog meer?
Wandelen, rennen, zwemmen, crossfit, weightlifting. En zodra het weer mag ook weer vechtsport.
Ja, en die weightlifting is hier ook wel aanwezig. Er zit allemaal van die, wat is het?
Ja, ik heb inderdaad een barbel, een stang liggen en flink wat gewichten liggen. En als je iets meer om je heen kijkt, dan zie je ook ringen hangen en een pull-up bar hangen. Dus de meeste crossfit workouts kan ik je ook nog doen in de woonkamer.
Op de schaal van 0 tot 10, hoe gelukkig ben je nu?
8.
Je wil naar die 10, je hebt het al gezegd. Je wil eigenlijk een locatie en een leuk iemand naast je. Vraag ik toch altijd, de tweede vraag is altijd, wat is je grootste angst? Dat is een van die vragen die ik aan 2000 mensen voor 2000 stelde. Maar dat is wel een vraag wat je ook reflectie geeft over waar je nog steeds zit met wat je tegenhoudt misschien.
Eenzaamheid. Dat is echt mijn grootste angst.
Maar dat maak je mee en hoe ga je daar dan mee om?
Niet altijd even goed, denk ik. Mijn natuurlijke reactie was altijd om dan maar heel veel mensen om me heen te zoeken. En om een soort van wanhopig echt op zoek te gaan naar een band met iemand. En ondertussen kan ik veel meer zitten met mijn eenzaamheid. En kan ik het veel meer ervaren en mezelf ook vragen, maar waarom voel je eenzaam? En wat is dan wat je echt nodig hebt? Want je kan wel veel mensen om je heen hebben, maar dan kan je nog steeds heel eenzaam voelen. Je kan wel heel veel contact hebben met mensen, maar je kan je nog steeds eenzaam voelen. Dus ik ben steeds meer een ontdekkingsreis aan het ondernemen naar mezelf om te kijken wat voor mij de eenzaamheid wegneemt.
Ja, nou kies je ervoor om te leven zonder een televisie in je woonkamer. Maakt het dat niet een stuk moeilijker om niet eenzaam te zijn? Want een tv zet je aan en dan luister je even naar allemaal mensen en je kijkt het journaal en misschien ook nog het jeugdjournaal.
Ja, dan zou ik me nog eenzamer voelen, denk ik, want het voelt voor mij heel leeg. Ik haal daar geen energie uit en het zet mijn hoofd niet stil, dus dan ga ik juist heel veel nadenken. Wat voor mij heel goed helpt tegen de eenzaamheid is een boek lezen, want dan kom ik in een andere wereld terecht. Dan kan ik lekker in de fantasie zitten. Maar wat nog veel beter werkt is gewoon verbinding aangaan met mensen of zoeken naar iemand waarmee ik een goed gesprek kan hebben over dingen die wat verder gaan dan het weer of wat je die dag gedaan hebt.
Ja, en er ligt ook een boek, want je zegt boek lezen vind ik heel belangrijk. Maar je gaf mij dit boek eventjes in de handen om even te kijken van How to Create a Vegan World. Nou, ik ben zelf ook veganist, dus voor mij is dit eigenlijk niet iets waar ik naar zoek van informatie dat ik het niet weet. Maar er staat heel veel interessants in dit boek ook, hè?
Ja, klopt. Er zit heel veel, in mijn ogen, heel veel kennis over verandermanagement in. En het boek heet dan Hoe creëer je een veganistische wereld? Maar in mijn ogen gaat het veel meer over hoe verander je mensen die in een bepaald systeem acteren naar een systeem wat minder schadelijk is.
Ja, het is toch heel mooi dat steeds meer mensen op aarde hiermee bezig zijn. En dat je kan genieten van hele mooie dingen. Dus heel lekker eten en ook gezellige bijeenkomsten. Helaas is nu tijdens corona is de periode dat er geen festivals meer zijn en geen evenementen. Hoe ga jij daarmee om?
Voor mij is er niet extreem veel veranderd. De grootste verandering voor mij zit hem erin dat ik op dit moment geen groepslessen meer kan geven. En niet af en toe naar de bioscoop kan. Want dat deed ik dan wel nog af en toe. Dus ik voel me niet heel erg beperkt. En ik denk dat ik daarin gewoon heel veel geluk heb dat mijn leven al paste bij de coronaregels. Ik ben niet iemand die hele grote groepen mensen graag opzoekt. Terwijl ik dat soms heel leuk vind en ook wel graag onderdeel van een groep ben op momenten, maar op andere momenten ook weer helemaal niet. Maar mijn leven heeft zich zo ingericht dat ik gewoon eigenlijk wel mijn weg vind in hoe op dit moment de regels zijn. Tuurlijk, ik moet nu lesgeven vanuit mijn woonkamer. Dat is heel raar en dat vergt ook veel meer energie. Dat is af en toe ook niet leuk, want je krijgt niet de feedback van de studenten. Je hebt dat contact niet met de studenten. Maar puntje bij paaltje, ik heb mijn hond, ik heb mijn sport, ik kan naar buiten toe, ik kan met mensen afspreken, ik ben nog steeds mijn werk aan het doen. Dus ik prijs mezelf heel gelukkig met alles wat ik wel kan.
Ja, 1-op-1. En dan kijk je naar de coronacrisis. Is daar dan ook nog iets uitgekomen? Want je hoort soms van mensen, het is zelfs een blessing in disguise. Het is iets wat je zelfs ook weer kan wakker schudden en kan helpen om nieuwe acties en nieuwe gebruiken en nieuwe gedragen aan te gaan.
Nou, het heeft voor mij wel, zeker in het begin heeft het voor mij wat rust gecreëerd, waardoor ik mezelf tegen ben gekomen. Ik was toen nog heel erg bezig met de verwerking van het overlijden van mijn man. Maar tegelijkertijd zat ik ook heel erg in de vluchtmodus. Ik had zoveel in mijn leven ingepland, zodat ik me niet hoefde te voelen. Dat ik eigenlijk niet toekwam aan de dingen waar ik aan toe moest komen om het te verwerken. En ik werd even stilgezet. Ik moest even thuis zijn. Ik moest eventjes in dezelfde omgeving zijn. En dat heeft me heel veel ruimte voor reflectie gegeven. En nu brengt het mij vooral dat ik gewoon merk hoe tevreden ik kan zijn met de dingen die ik wel heb. Ik ben iemand die focust op de dingen die er wel zijn. En dat heb ik altijd wel gedaan. Maar het wordt nu wel makkelijker om me te realiseren dat ik dat ook steeds meer doe.
Echt gelukkig zijn begint natuurlijk met tevreden zijn met jezelf en gelukkig zijn met wie je bent en wat je hebt. Heb jij een geluksgetal?
Vroeger als kind was het 18 en ik heb nog steeds wel ergens een voorliefde voor het getal 8. Maar om dat echt een geluksgetal te noemen weet ik niet, want mijn geluk hangt niet af van een getal.
Soms kom je getallen extra tegen, vaker. Nu is het 10:16 en we gaan ook zo afronden. Maar ik wil nog een paar dingen van je weten. Heb je ook bijvoorbeeld een lievelingskleur?
Paars, ja.
En heb je heel veel dingen in het paars?
Nee, valt wel mee. Ik heb wel een aantal dingen in het paars. En als ik keuzes maak dan en er is wat paars beschikbaar, dan kies ik ervoor. Maar ik heb bijvoorbeeld wel een paarse pen en die is wel dan echt mijn lievelingspen, ja.
En kijk nog even naar de mooie paars-roze tulpen en ook rood. Je hebt echt veel bloemen, hè? Ook in huis nu.
Ja, klopt. Ja. Toevallig zijn mijn ouders net geweest en die hebben wat bloemen meegenomen voor me.
Kleur is sowieso belangrijk. Ik zie ook heel veel fruit op de fruitschaal. Nou ja, dat is natuurlijk voor een veganist heel normaal.
Ik hoop dat het voor heel veel veganisten normaal is. Maar veganisme staat natuurlijk niet gelijk aan gezond eten. Ik hoop alleen altijd dat mensen goed voor zichzelf zorgen. Dus ik wil het mensen wel aanraden.
Ja, en fruit en groente is natuurlijk een van die dingen die je dan wel kan eten. Dus wat eet jij het liefst? Heb je een favoriet recept, gerecht? Maak je iets elke week?
Ik hou heel erg van afwisseling. En het gebeurt zelden dat ik een recept vaker maak. Toevallig wat je gisteravond hebt gegeten, dat heb ik al 2 keer eerder gemaakt. Dat is gnocchi met groente uit de oven. En dan lekker pesto erover en wat veganistische kaas. Dus dat heb ik wel vaker gemaakt.
En basilicumblaadjes erbij.
Ja, klopt. Ja. Even wat groen erin ook nog.
Ja, het is een heel mooi gevarieerde eten. Heel veel diversiteit, veel verschillende smaken. Als je kijkt naar de toekomst, want waar geniet jij het meest van?
Ik geniet het meeste van in het bos zijn.
Daarom ook dus dat je je locatie ooit in het bos wil en daar wil wonen.
Ja, ja, ik heb bedacht dat als ik dan toch mijn eigen bedrijfslocatie heb, dat het wel op een plek moet zijn waar ik zelf echt helemaal content ben. Dus bij het bos.
En als je mag kiezen tussen een huis aan het strand of een huis in het bos?
Bos.
Toch wel, ja. Ik zou dan toch aan het strand gaan wonen. Maar...
Ja, en ik woon dan in Zeeland, wat dat betreft echt een contradictie is. Maar voor mij is het bos gewoon dé plek waar ik het meeste rust vind in mijn hoofd. Dus ja, voor mij is het bos altijd een belangrijke plek geweest.
Zie je zelf verhuizen in Nederland of misschien zelfs binnen Europa of misschien nog wereldwijd? Of wil je gewoon eigenlijk hier blijven?
Ik wil sowieso gaan verhuizen. Of dat Europa wordt of Nederland. Nou, Nederland is natuurlijk onderdeel van Europa, dat weet ik niet. Ik zou niet snel buiten Europa gaan. Maar ik ben niet zo goed met regeltjes. En ik heb eindelijk een beetje door hoe het allemaal werkt met de ondernemersregels in Nederland. Dus ik denk wel dat dat bepaalt dat ik in Nederland ga blijven.
Ja, en je bent nog druk bezig om een plan te schrijven voor je onderneming, want dat moet allemaal goed op papier. En wat moet je dan allemaal doen?
Ja, sowieso heel goed een inschatting maken van de kosten die erbij komen kijken. Want je hebt ook een lening nodig. En de bank gaat je geen geld geven als er niet een goed plan is om het geld terug te verdienen. Tegelijkertijd heel erg goed nadenken over je missie, over je visie, over hoe wil je het opzetten. En hoe ga je het opbouwen? Want het is niet iets wat je van de een op de andere dag kan hebben. Je moet het echt gaan opbouwen van de grond af. En dat gaat stapje voor stapje.
Nou, je hebt je wens gezegd, je hebt je angst gezegd. Je hebt zelfs verteld nu waar je echt van geniet. En als laatste vraag heb ik dan altijd van... Wat vind je dat er fout gaat in de wereld? Ook in je eigen beleving, in je eigen leven of in de wereld om je heen. En wat vind je dat er eigenlijk dus beter kan? En misschien kan je daar zelf ook wat aan doen. Dus misschien zie je ook wel nog een waar je mee bezig bent natuurlijk.
Ik denk dat alles wat ik fout zie gaan in de wereld... dat het samenkomt op het feit dat mensen... vanuit hun eigen denkwereld blijven kijken en niet openstaan voor de ander. Dus wat meer compassie voor de ander zou volgens mij de oplossing zijn. Ik zeg niet dat mensen het altijd met elkaar eens moeten zijn, maar ik denk wel dat het heel veel zal schelen als mensen kunnen accepteren dat we het niet altijd met elkaar eens zijn. En tegelijkertijd ook proberen het van de andere kant te blijven bekijken. Waar het dan ook over gaat. En lief voor elkaar zijn. Ja, wat is dan lief? Dat is voor iedereen anders. Maar ik denk dat de basis er echt wel is. Voor iedereen hetzelfde is. Als ik dan naar mezelf kijk. Ik kan af en toe een hele harde mening hebben. En voor sommige mensen komt dat over als een aanval of als heel erg star. En dat is nooit mijn bedoeling, maar ik denk dat ik daarin nog wel wat te leren heb om mensen meer het gevoel te geven dat het niet is dat zij het fout doen, maar dat dat gewoon is hoe ik naar de wereld kijk.
Ja, dankjewel. Ik ben heel blij met dit gesprek en ook het feit dat ik bij je heb mogen logeren. Dat je een fantastisch ontbijt voor me hebt gemaakt en dat we ook heerlijk hebben kunnen dineren samen. Voor mij is het een hele mooie herinnering en ik hoop ook dat je dit soort dingen ook vaker blijft doen met heel veel mensen in je leven natuurlijk. Ik hoop dat ik je ook blijf ontmoeten natuurlijk, want als veganisten onder elkaar is het altijd leuk als je sowieso contact blijft houden. Je hebt je toekomst al, je visie een beetje uitgesprokkeld en dat gaat allemaal wel lukken, denk ik. Zolang je maar doorgaat. Heb je nog één ding die je tegen de wereld wil zeggen of tegen de mensen om je heen? Misschien dat het even in het heelal kan komen?
Dan maak ik er stiekem even twee dingen van. De eerste is van, als je zin hebt om een keer naar Zeeland te komen voor een nachtje, voel je welkom. Neem gewoon lekker contact op en dan plannen we het in. Want ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. En de tweede is, ben lief voor jezelf en daarmee lief voor anderen.
Ja, en hoe kunnen ze jou dan vinden? Want ze kennen je naam nu via de podcast. Ze kunnen je site vinden. Is het dan makkelijk om jou dan ook te bereiken? Of zit je ook op couchsurfing bijvoorbeeld, zodat je op je bank kunnen slapen? Ik heb gelukkig niet op je bank hoeven slapen. Maar...
Nou, ik heb vroeger op couchsurfing gezeten. Ik denk dat mijn account er nog steeds actief is. Maar als je mijn naam googelt, dan ben ik echt heel goed vindbaar. Dus social media, zoals mijn telefoonnummer of mijn e-mailadres is makkelijk te vinden. Dus google mijn naam en je komt er wel.
Heel veel succes en hartstikke bedankt.